Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren en traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets goeds voort dat in God ogen rechtvaardig is. Brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort en er niks mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. Wie meent dat hij godsdienstig is en zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. Tot zover de lezing van het woord van God uit de brief van Jacobus. We gaan hier met elkaar over nadenken. En daarna zingen we het lied: iedereen zoekt u, jong en oud, gaande langs vele wegen. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. De komende maanden wil ik dus een korte prekenserie geven over het Bijbelboek Jacobus. Niet de broer van de discipel Johannes, zelf ook niet een discipel van de Heer Jezus. Want we weten dat de broer van Johannes, dat die is omgebracht door koning Herodes, dat in Handelingen 12. Maar deze brief is van Jacobus, de broer van Jezus, waarover wij ook veel horen in het Bijbelboek Handelingen. In Matthäus 13 lees je dat Jozef en Maria tenminste 7 kinderen hadden, waaronder 5 zonen. Jacobus werd geboren direct na Jezus. Eerst geloofden zijn broers niet in hem, zegt Johannes 7. Maar na de opstanding van Jezus verscheen hij aan zijn broer Jacobus. En die kwam tot geloof, volgens 1 Korinthe 15, vers 7. In Handelingen wordt deze broer van Jezus afgeschilderd als een belangrijke leider van de kerk in Jeruzalem, die jonge kerk die in vervolging was. Vele vluchten weg, maar Jacobus bleef. Op de eerste kerkvergadering, de synode, in Handelingen 15, wordt Jacobus genoemd en heeft hij een doorslaggevende stem. In de kerkgeschiedenis wordt hij wel Jacobus de rechtvaardige genoemd, of Jacobus minor, omdat de andere Jacobus, de broer van Johannes, Jacobus major wordt genoemd. Johannes de Kleine, Johannes de Grote. Vroege christelijke schrijvers melden dat deze broer van Johannes, van Jezus, deze broer Jacobus, dat hij is gestorven als een martelaar omstreeks het jaar 60. En men schreef dat hij van het dak van de tempel is geworpen. En toen bleek dat hij nog niet gestorven was, is hij met knuppels doodgeslagen. Daarom uit schilderijen, op schilderijen uit de middeleeuwen, waar Jacobus afgebeeld wordt, staat hij afgebeeld met een knuppel in zijn hand. Kun je maar herkennen. En hij noemt zichzelf in de aanhef van de brief een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Ah, misschien denk je nou wel naar dit hele verhaal. Nou ja, ach, ik ben niet zo geïnteresseerd in geschiedenis. Maakt mij dat nou uit wie precies die Jacobus is? Het is toch wel bijzonder dat een broer van de Heer Jezus zo'n belangrijke plek kreeg, zo'n belangrijke functie kreeg in de vroege kerk in Jeruzalem. En bovendien lijkt deze broer wel wat op Jezus in hoe hij schrijft. Misschien merkte je dat wel toen wij hoofdstuk 1 lazen. Want het gaat daar niet over één bepaald onderwerp. Het is een beetje een mengelmoesje van allerlei gedachten. De schrijfstijl van Jacobus is pastoraal en is heel praktisch, recht voor zijn raap. Een beetje zoals Jezus dat ook deed, bijvoorbeeld in de bergreden. Je rijgt ook allerlei dingen aan elkaar, zonder dat je één bepaalde hoofdgedachte soms ziet. Ik las een commentaar die zegt van, nou, Jacobus is net een kralenketting. Een kralenketting van allemaal verschillende thema's en gedachten. Verschillende kleuren die allemaal naast elkaar zijn. Zoals het Bijbelboek Spreuken dat ook doet. Lees je wel eens in Spreuken, dan zie je daar vele onderwerpen na elkaar. Je denkt, wat is nou het verband tussen het vers daarvoor en daarna? Het is vaak niet zo duidelijk. Allemaal afzonderlijke gedachten. En zo is het soms ook in het Bijbelboek Jacobus. Het is een schot hagel waarbij meerdere kogels tegelijk worden afgevuurd. Maar wat Jacobus vooral benadrukt, dat ons geloof heel praktisch handen en voeten moet krijgen. En dat kan je best wel aanspreken. Ik dacht ook, dat spreekt onze gemeente wellicht aan. Want wij willen het liefst in een preek zo gauw mogelijk naar de toepassing. Ja, maar wat betekent het nou voor mij? Wat moet ik ermee? En die hele lange brieven van Paulus met lange uiteenzettingen op een bepaald onderwerp, dat vinden we vaak maar ingewikkeld. Jacobus, de broer van Jezus, schrijft dan aan de 12 stammen in de diaspora, in de verstrooiing. Dat wordt van oudsher de verspreiding van het Joodse volk onder de volken rondom de Middellandse Zee mee bedoeld. Maar in de vroege kerk was deze benaming, de stammen in de diaspora, was een soort geuzennaam voor gelovige mensen die moesten vluchten om hun geloof. Het is geen specifiek adres, maar het is een vrij algemene aanduiding. Dus het is niet zoals met brieven van Paulus, dat er allerlei mensen worden genoemd op bepaalde steden en plaatsen. Nee, het is meer een rondzendbrief geweest voor gelovige mensen in vele verschillende plaatsen. En daarbij geldt wat nu vandaag nog geldt, wie de schoen past, die trekken hem aan. En heel verschillende dingen kunnen je dus aanspreken. De een pikte net misschien vers 5 op en dacht, dat spreekt me aan, en een ander een heel andere gedachte. Dat kan. Zo is het vaak met bijbelwoorden en met preken. De geest van God gebruikt het op verschillende manieren voor verschillende mensen en mensen in verschillende culturen en verschillende plaatsen. De toepassing van het woord van God kan vele manieren hebben. Zo rijk is dat woord van God. Maar laten we erom bidden dat ieder van ons het juiste oppikt uit de lezing vandaag. Uit die kralenketting van verschillende gedachten. Daar zou ik wel heel specifiek even met u voor willen bidden. Zullen we dat doen? Heer onze God, wij komen u danken voor de Bijbel en voor uw knecht Jacobus. Wij danken u, Heer, dat we nog altijd in uw woord zijn woorden kunnen lezen. Wij danken u voor de praktische adviezen die hij geeft, ook voor onze levens. Help ons te onderscheiden in onze eigen situatie wat voor ons belangrijk is, wat relevant is, waardoor u ons wil aanspreken en troosten en bemoedigen, maar ook vermanen en wellicht ook in beweging wil zetten. Leid ons en vorm ons vandaag met uw Heilige Geest en bevrijd ons, Heer, van alles wat dat in de weg staat. Want er is ook zoveel, Heer, zoveel stemmen en invloeden, zoveel dingen waarmee wij bezig kunnen zijn, dat u zomaar naar de zijkant van ons leven wordt gedrongen. En daarom bidden we, Heer, of u weer centraal wil staan en of u ons wil leiden. Want we vragen het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. In het vervolg van de preek wil ik drie verschillende dingen benadrukken. Drie verschillende dingen noemen die toch een soort hoofdthema's zijn uit de brief van Jacobus hoofdstuk 1. En tegelijkertijd is dat niet alles wat hier gezegd wordt. Er zou meer uit te halen zijn en wellicht kunt u zelf daar ook nog wel andere lessen uit halen. De eerste les die wij leren van Jacobus is dat wij blij mogen zijn met moeilijkheden, met problemen in ons leven. Nou, dat is natuurlijk bijna vreemd om dat te zeggen, blij zijn met moeilijkheden. Hoe zit dat dan? Deze zomer waren wij op vakantie in Garderen, bij een caravan. En tegenover ons zat een Oekraïense familie. Gisteren kreeg ik van hen een mailbericht dat ze weer terug zijn in Kiev. Veel mensen in de Oekraïne keren terug. Duizenden keren terug in deze dagen. Ze denken het gaat goed. Zij schreven, we are back home in Kiev. It's so good to be back. Het is zo fijn om terug te zijn. Er is geen plek zoals thuis. Andere kennissen van ons verbleven in Frankrijk uit vakantie en zagen vanuit een camping de bossen en de horizon rood kleuren door de bossen branden in de droge zomer. Zelfs op vakantie ontloop je niet de grote wereldproblemen vandaag. En we zijn allemaal moe van de vele crisissen die op ons afkomen en die ons bedreigen. De COVID-besmetting is nog niet eens achter de rug. En we hebben nu alweer zoveel te maken met klimaatopwarming, met stikstof en boze boeren, met asielzoekers die niet gewend zijn, met dieren en planten en vogels die uitsterven, met de vogelgriep hier rond Barneveld, met de vluchtelingencrisis, de gasrekening die oploopt, de inflatie, maatschappelijke onrust over nepnieuws en complottheorieën. Nou, het is de laatste tijd gewoon een onontwarbare kluwe geworden die ons bedreigt en waar mensen alleen nog maar lijken te schelden op elkaar en op mensen die de teugels in handen hebben, die in de regering zitten. Je zult maar minister van Landbouw zijn. Welke minister van Landbouw kan het vandaag nog goed doen? Wij consumeren ons met elkaar kapot. We gaan nog steeds de hele wereld rond op vakantie met vliegtuigen. De terrasjes en cafés en restaurants zitten vol. Ons leven wordt te duur, we worden te dik, te gestrest. Onze planeet wordt kapot en het leven wordt onleefbaar voor toekomstige generaties. En dan zegt het woord van God vandaag tegen ons, wees dankbaar voor de crisis. Wees dankbaar voor moeilijkheden. Het moet je tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als je door vele beproevingen gaat. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want beproefd geloof leidt tot standvastigheid en standvastigheid leidt tot geloofsgroei, tot geestelijke groei. Jacobus schreef dit in zijn tijd aan vervolgde geloofsgenoten in de eerste eeuw, die waren weggevlucht uit Jeruzalem. Mensen net zoals de Oekraïners en de Syriërs vandaag, die moesten vluchten uit eigen huis en haard om te overleven. Jacobus had zelf de marteldood meegemaakt van Stefanus en van de andere Jacobus, de broer van Johannes. Hij zou ook zelf jaren later een gruwelijke marteldood sterven. En toch schrijft hij, verheug je in beproevingen. En dat is een perspectief wat ons leven, wat ons denken op de kop zet. Want wij gaan veel liever voor rust en veiligheid en vrede en welvaart en genieten van het goede. Maar ook de Heer Jezus zei al tot zijn discipelen, gezegend, zalig, gelukkig zijn zij die treuren. Gelukkig zijn zij die vervolgd worden. Dus Jacobus volgt hier wel het onderwijs van zijn broer. Want tegenslag en problemen halen op een wonderlijke manier toch vaak het beste in een mens naar boven. Wanneer je spreekt met oudere mensen die terugkijken op hun leven en zegt, wat waren nou de waardevolle momenten in je leven? Dan kijken ze vaak naar crisismomenten, naar moeilijke momenten, toen ze ziek waren, toen ze iemand moesten verliezen, toen hun erge dingen overkwamen, zeggen ze, toen heb ik de hand van God ervaren. Daar raakte God mijn leven. Ik heb zelf ook het meest de aanwezigheid van God ervaren bij begrafenissen, wonderlijk genoeg. De meest erge begrafenissen, bijvoorbeeld van een kind. Wij hebben dat hier ook meegemaakt in onze eigen gemeente met Rachel. Hè? het overlijden van Rachel, door het overlijden van Rachel meer dan 10 jaar geleden, zijn een meisje van 8 jaar, zijn gewoon mensen tot bekering gekomen in ons midden. Moeilijkheden worden mogelijkheden, worden kansen, wanneer je daar doorheen gaat samen met de Heer. En dat is de eerste en belangrijke les die wij leren van deze broer van Jacobus. En via hem van de Heer Jezus zelf. De les die wij leren is, wees niet bang. Wees niet bang in deze wereld vol crisissen. Dat is een mooi liedje over, hè? Je hoeft niet bang te zijn. Want je kunt zingen met je kinderen. Je moet het maar veel zingen. Hou je kinderen niet helemaal weg van de wereldproblemen. Scherm ze niet af. Praat er met hen over. Bid er met hen over. Leer hen dat de Heere God er ook is in de probleemsituaties. Dat hij er ook is in de moeilijkheden. Dat hij ons vasthoudt, wat er ook gebeurt, door dik en dun. Wees niet bang voor tegenslag en beproevingen. Meer nog, de Bijbel zegt, wees er dankbaar voor. Wees er blij mee. En bid dat het in je leven mag uitwerken wat de Heere God daarmee wil doen. Dat het je relatie met de Heere God en met andere mensen mag verdiepen. Zo werkt het ook vaak in families, hè? Een sterfgeval is, kan het ruzie en problemen opleveren, maar het kan je ook bij elkaar brengen. Waardoor je gaat zien wat werkelijk belangrijk is in je leven. Dus vertrouw erop dat de Heere God in alle omstandigheden, zelfs in het ziekenhuis, zelfs in de operatiekamer, en zelfs aan de rand van een graf op een kerkhof, dat de Heere God erbij is. En in de dreigende toekomst, die we allemaal zien voor onze aarde, de Heere God laat ons niet los. En het mooie van kerk zijn, vind ik dan, het mooie dat we hier samenkomen, dat is dat wij elke zondag weer al onze persoonlijke zorgen, we hebben er vandaag ook weer een hele rits, maar ook de grote wereldproblemen, dat we kunnen leggen in de hand van de Almachtige God. He? Wij hoeven er niet alleen mee te blijven zitten. Wij hebben een helper en een wachter. Wij kunnen rustig slapen omdat hij waakt. En omdat hij ons nooit in de steek laat. Wat een troost is dat. En ook als je je geliefde moest loslaten, en ze hier op aarde niet kunt vasthouden, weet je dat ze toch geborgen zijn en veilig in de vaderhand van God. Wat een troost, wat een houvast in leven en sterven is dat. Dat is de eerste les die Jacobus ons leert. En als je zo leeft, dan geeft dat een soort innerlijke vrede. En dan kun je ook meer genieten van de goede dingen die er ook altijd zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel goede en mooie dingen waar je van mag genieten. Maar je geniet er meer van als je veilig en geborgen bent. Moeilijkheden worden mogelijkheden met de Heer aan je zij. Dat is de eerste les die Jacobus ons leert. Dan de tweede. Ja, dat de Heer God ons vasthoudt en dat hij er altijd is. Dat je dankbaar mag zijn in beproeving. Betekent niet dat er nooit problemen zijn natuurlijk. Betekent niet dat je nooit wanhoopt, dat je nooit twijfelt, dat je nooit bang bent, dat je nooit 's nachts wakker ligt over wat er gaat gebeuren in je eigen leven of in de levens van je kinderen en kleinkinderen. Wanneer je leven instort, dan kun je je afvragen, ja, waar is God nou? En waarom overkomt mij dit? Hoort hij mij wel? En ziet hij mij wel? Of sta ik er helemaal alleen voor? De eerste christenen, die moesten wegvluchten uit Jeruzalem naar het buitenland, hun leven werd bedreigd, familieleden werden soms gevangen genomen. Die hebben zich dat ook afgevraagd. En het tweede wat Jacobus daarom benadrukt, dat gaat over het karakter van God. Over de betrouwbaarheid van God. Tussen de zinnetjes door zegt hij steeds hele mooie dingen over de Heere God zelf. Dat de Heere God er altijd is. Dat de Heere God trouw blijft, dat hij ons vasthoudt. Dat hij ons wil geven wat wij nodig hebben. Dat hij het niet is die ons in verleiding en verzoeking brengt. Jacobus benadrukt dat de Heere God altijd dichtbij is. Dat je altijd kunt vragen om zijn wijsheid en zijn leiding. En dat is natuurlijk ook wat de Heere Jezus deed. In alle dingen waar de Heere Jezus doorging, zocht hij toch steeds zijn hemelse vader. En dat voorbeeld heeft Jacobus gezien. En dat leert hij ons hier ook. Vers 5, komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, hij zal u wijsheid geven. Kom je wel eens wijsheid tekort? Ik wel. Maar je mag er altijd om vragen. En dan staat hier, als je dat doet, dan zal God het geven. Wat een belofte. Een belofte die je mag claimen. Als je zelf niet weet hoe het verder moet met jezelf, met je toekomst, met je kinderen, met de kerk. Dan kun je dat vragen aan de Heere God. En hij zal en hij wil het geven. Wijsheid, zijn leiding. Vertrouw daarom niet op allerlei onzekere factoren, zegt Jacob. Onzekere factoren, geld en goed en bezit. Maar vraag altijd vol vertrouwen om de wijsheid en leiding van de Heer. De nadruk ligt hier niet op wat wij zullen ontvangen, maar de nadruk ligt in deze brief op de Heere God. Die de bron is van alle goeds en die erbij is in alle omstandigheden. En ook daarvoor komen wij hier elke zondag weer samen. Om elkaar daarin aan te moedigen dat de Heere God er is en dat hij ons zal geven wat wij nodig hebben. Niet alles wat wij wensen, wel wat we nodig hebben. En dat wij mogen leven in zijn licht. In voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig en in alle omstandigheden altijd vol vertrouwen op God. En als je zo leeft in dat vertrouwen en je opent steeds je hart en je hoofd voor het woord van God en je werpt je lege emmertjes steeds weer in die rijke bron van Gods beloften, dan zal God je emmertje vullen en dan zal hij je troosten en dan zal hij je vervullen met zijn geest en je leiden om zelf ook tot zegen te zijn. Dan leert hij je wat verkeerd is en wat zondig is en hoe dat te vermijden. En hij zal je hart vervullen met zijn heilige geest, zodat je leven kan bloeien tot zijn eer. En leven in dat licht, dat God er is en dat hij je vasthoudt en dat hij je geeft wat nodig is, dat geeft vrede, innerlijke vrede. Het besef dat je altijd veilig bent in Gods hand. Dat is het tweede wat wij leren van Jacobus. Vertrouw op de Heer en bid om zijn wijsheid en leiding. Nou, dat waren al twee belangrijke lessen die wij leren hier uit het eerste hoofdstuk van Jacobus. En het derde en laatste, wat ik vandaag met jullie wil bespreken, dat is dat Jacobus benadrukt wat God zoekt in ons leven. Wat wil de Heere God nou van jou en van mij? Hij zet ons hier op aarde voor een korte tijd. Wat zoekt hij nou in ons leven? Jacobus schrijft vers 18, hij wil ons, God wil ons, door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. God wil ons tot leven roepen. Om ons zo de eersten te maken van zijn schepping. Zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Dat betekent niet dat wij de belangrijkste zijn, maar dat duidt op eerstelingen van de oogst die God zoekt in onze wereld. God zoekt in ons leven vrucht, goede vrucht, tot eer van God. Veel vrucht, zegt Jezus in Jacobus, in Johannes 15. Veel vrucht tot eer van God, gelijkenis van de ware wijnstok. En die vrucht die God zoekt, heeft te maken met liefde en met barmhartigheid. Beseffen wat nodig is. Wat de wil van God is, is niet voldoende, zegt Jacobus, dat is de basis, maar je moet het ook werkelijk doen. Je moet ook heilig leven en je moet ook je leven stellen in de dienst van God. Niet omdat we daardoor onze eigen redding verdienen, maar omdat dat de vrucht is van dankbaarheid, omdat God wil dat zo ons leven tot bloei komt, tot eer van zijn naam. Jacobus legt in vers 19 tot 27 uit wat dit betekent en het is eigenlijk een rode draad in heel deze brief van Jacobus. Geloven heeft praktische gevolgen. Daarom heet dat bijbelstudieboekje ook Leef je geloof. Leef je geloof. Alleen horen is niet genoeg. Je moet wat je gehoord hebt ook in de praktijk brengen. En Jezus heeft natuurlijk zelf dat voorbeeld daarvoor gegeven. Hij onderwees niet alleen dat hij de weg is. Nee, hij werd de weg. Hij sprak niet alleen over dingen. Hij deed het ook. Hij had altijd oog voor de minsten, voor de armen, voor de zieken, voor de weduwen, de verschoppelingen, de tollenaars. Hij ging rond en hij deed goed. Het hart van de Heere Jezus klopt. Daar waar zijn kinderen goed doen aan anderen, waar wij omkijken naar andere mensen. Dat zag Jacobus, de broer van Johannes, van Jezus. Jacobus zag dat gebeuren in eigen gezin. Een groot gezin. Jozef was waarschijnlijk veel ouder, is eerder gestorven. En moeder Maria bleef achter met 7 kinderen. Jacobus heeft gezien hoe Jezus omzag naar zijn broers en zussen. En later, na zijn 30ste levensjaar, toen Jezus rondging in alle steden en dorpen met zijn discipelen, had hij altijd oog voor de blinde mensen, voor de verlamden, voor de melaatsen, voor de tollenaars. Juist die mensen die door anderen werden gemeden. En daarom zegt Jacobus aan het eind van dit eerste hoofdstuk, wat is nou eigenlijk ware godsdienst? Was een reine en zuivere godsdienst voor God onze Vader? Wat verlangt God te zien in onze levens? Nou, dat wij omkijken naar weduwen en wezen in een nood. En dat we zorgen dat ons leven heilig blijft in een zondige wereld. In de zinnen daarvoor heeft hij het over vergeefse godsdienst. Lege godsdienst. Waarbij er een wijde kloof is tussen iemands woorden en iemands levensstijl. Je kunt je vroom voordoen, terwijl je met een egoïstische, zelfzuchtige levensstijl vloekt over de vrucht die God verlangt in onze levens. Aan de vruchten ken je de boom, zei de Heer Jezus daarom ook al. Dus werk aan praktische levensheiliging vanuit goede, zuivere bronnen. Leef vanuit de liefde van God. De liefde, zegt Romeinen 5 vers 5, die de Heilige Geest in onze harten wil uitstorten. Met een open oog voor de zwakken, de armen, de minsten. Vandaag in deze crisistijd komen miljoenen mensen op aarde in nood. Die in armoede worden gedompeld. Het aantal mensen dat moet vluchten neemt toe. Het kenmerk van een christen is dat je raakt. En doordat het je raakt, dat je er iets aan wil doen. En daarom zijn er zoveel christelijke organisaties die zich inzetten voor de minsten. Tearfund, Redding Kind en Compassion en Open Doors en Jubilee Campaign. Soms word ik er een beetje duizelig van dat ik weer 5 brieven in de brievenbus heb van die verschillende organisaties. Maar ik wil wel op de hoogte blijven van al die organisaties. En ik wil ze steunen, want ik weet dat daar het hart van God klopt. Dus doe dat ook. Vandaag collecteren wij weer voor Ussisi, de zelfhelpgroepen. Ze hebben het moeilijk daar in Rwanda in deze tijd. Veel te weinig eten. Sommige van die gezinnen maar 1 maaltijd per dag, las ik. Nou, steun het werk van Ussisi, Red een Kind, van Compassion, Open Doors, Jubilee Campaign, die zich inzetten voor vervolgde en verdrukte mensen. Bid voor mensen in armoede en nood in Pakistan, in Nigeria, in Syrië. Zie om naar wie eenzaam en verstoten is in onze eigen omgeving. Naar de asielzoekers. Die komen in onze buurt, de vluchtelingen. Doe niet mee met dat egoïstische gedoe dat we hen verstoten en uitschelden. Maar omarm ze en laat ze iets merken van Gods aanwezigheid in ons midden. Denk dus niet alleen aan je eigen comfort, je eigen toekomst, je eigen kring van geliefden. Maar denk ook aan anderen. Velen van ons doen dat al. Want veel mensen in onze kerk, valt mij op, werken in de zorg. En in de zorg kun je elke dag natuurlijk de handen en voeten van de Heere Jezus zijn. Door mensen aan te raken. Hè? En in het onderwijs kun je elke dag iets van de liefde van God doorgeven aan jonge mensen. Velen werken in maatschappelijke organisaties als werkgevers. En zo krijgt het Koninkrijk van God, de regering van de Heere Jezus in mensenharten, gestalte op vele manieren, ook in ons midden. Vaak onzichtbaar, vaak onopgemerkt, maar zo werkt het in het Koninkrijk van God. Maar wel als het zout in de pap van onze samenleving. Omzien naar mensen in nood is een opdracht die wij helder krijgen van de Heere God. Deze tekst uit Jacobus is voor mij richtinggevend geweest voor mijn leven. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst weduwen en wezen bijstaan in hun nood. Ik was 18 jaar, boerenzoon in een groot gezin. Ik had geen geld, wij werkten altijd op de boerderij. En ik dacht, ja, ik moet iets doen om al die arme mensen in de leven. Dus ik heb, ondanks het feit dat ik maar weinig geld had, toen ik 18 was, een kind van Red een Kind geadopteerd. 55 gulden per maand was dat, weet je wel. En ik heb dat eigenlijk mijn leven lang volgehouden. En daarna met meer mensen. En ik denk dat dat ook is wat God van ons vraagt. Als wij later voor hem staan en hij zegt, ja, je leefde in een van de rijkste en meest bevoorrechte landen op aarde. Wat heb je nou gedaan voor mijn kinderen daar in Afrika die zo ernstig leden? Voor de straatkinderen. Je kunt niet de hele wereld op je dak nemen, ik weet het. Maar je kunt wel het verschil maken voor 1 of 2 mensen elders in de wereld. En als je dat doet, dan gaat God je gebruiken om nog meer te kunnen doen voor andere mensen. Merk je hoe praktisch en hoe concreet die eeuwenoude woorden van Jacobus worden? Merk je hoe het je kan raken en het je kan vormen? En dat is nou de bedoeling van het woord van God. Dat het je raakt en dat het dan ook iets doet in je leven. En dat je niet weggaat en zomaar weer vergeet. Nee, we kijken in de spiegel en we denken, hé, daar kan ik nog wel iets veranderen in mijn leven. Vandaag stonden wij stil bij 3 dingen die Jacobus ons voorhoudt. In de eerste plaats dat wij in tijden van crisis en beproeving blij en dankbaar mogen zijn. Omdat God erbij is. 2, dat Gods karakter betrouwbaar is. En dat hij ons steeds wil leiden met zijn wijsheid. En in de derde plaats dat de Heer verlangt naar concrete vrucht van meeleven en liefde in ons leven, in onze kerk. Mogen de Heer ons helpen om dicht bij hem te brengen, te blijven en zo vrucht te dragen tot eer van zijn naam. En dan zingen wij en bidden wij, in my life, Lord, in our life, in our church, Lord, be glorified today, be glorified this week. Amen.